Welkom bij Radio Maria.
We waren bezig met het hoofdstukje Vrijwilliger voor werk bij de Melaatse in 1873. En daarvoor gaat Damiaan op reis. De Kilauea vertrok op tijd. Damiaan wilde op het dek blijven. Hij wist dat hij zeeziek zou worden. Te veel eten, sterke emoties en een natuurlijke neiging. Het Paleolo-kanaal oversteken was een nachtmerrie en de zee bleef onrustig terwijl ze langs de noordelijke klippenmuur gleden. Net voor zonsopgang zag Damiaan een landtong die vanuit de 600 meter hoge klippenwand in zee lekte. Voor het dorp Kalaupapa ging de boot voor anker. Groepen mensen stroomden toe. De meesten bleven te paard zitten of wandelden naar het strand en gingen daar zitten. Een roeiboot werd neergelaten. Damiaan klom de touwladder af en stond klaar om zo nodig zijn bisschop op te vangen. Aan boord herhaalde die nog eens: geen lichamelijk contact, geen besmetting. Damiaan sprong uit de boot. Hij nam de uitgestoken hand niet aan en wandelde naar de kust, de soutane slepend in de aanrollende golven. Van op het strand zag hij hoe de bisschop een hand schudde. Maigret boog ook het hoofd, zodat een lei, een bloemenkrans, die in een lepreuze hand had gelegen, hem om de hals gelegd kon worden. Verschillende Melaatsen droegen paternosters rond de hals. Er waren dus katholieken. Damiaan moest onthouden wie het waren, maar ze leken zo op elkaar. Gezwollen, glazige gezichten, uitgelabberde oren, leproma. Misvorming heeft een gemene trek. De bisschop nam een stuk papier aan uit een andere Melaatse hand en las het. De helft van de patiënten vroeg Damiaan te blijven. De bisschop scheen na te denken. Meer dan ooit besefte Maigret dat hij niet terug kon. En nu pas zag hij de realiteit. Daarop klom hij in het zadel van de Melaatse en deed Damiaan teken zijn voorbeeld te volgen. Ze konden die arme zieke niet beledigen en Damiaan kon ook niet blijven, dat wist Maigret, al hadden zoveel mensen hem aloha gewenst. Een aloha is een welkomstgroet, liefde. Medelijden ook. In het midden van een feestelijke cavalcade van misvormde mensen reden de drie priesters en de consul. Sommige patiënten lachten, zoals hun paarden, met ontblote bovenlippen, omdat ze dat lichaamsdeel misten. Hun handen hielden de leidsels tussen de vingers, als die niet opgekruld waren. Als hun voeten geen stompjes waren, zaten ze in de steigers. Ze reden langs een kleine kerk met spitse toren. Iemand waarschuwde de bezoekers dat Siloama was, de protestantse kerk. De stoet stopte voor het hospitaal, een riante reeks gebouwen met schaduwrijke terrassen, nieuw en mooi. Ze stapten af naar een nieuwe schuur met een soort van toren, miserig en zieloos. Sint Filomena was klein. De bisschop en Damiaan maakten zich klaar voor de mis in een hoek van de schuur, want er was geen sacristie. De consul en de eerste priester gingen vooraan zitten, want er waren ook geen afzonderlijke plaatsen voor niet-melaatsen. De kerk liep vol en ook voor de vensters stonden bannelingen. Het was broeiheet en er waren te veel mensen met etterende wonden. Er was de stank van rottend vlees. Dit is het jamfoetet van Lazarus, dacht Damiaan, en het werd er tijdens de dienst niet beter op. Lepra heeft als nevenverschijnsel dat een patiënt excessief veel speeksel aanmaakt. De mensen kuchten, rochelden en spuwden op de grond. Damiaan moest zich omdraaien om niet ziek te worden. Hij trachtte bij het open raam te komen, maar ook daar stonden misvormde zieken. De bisschop hield zijn sermoen kort, want hij moest de boot halen. Hij deed de mis snel en soms overhaast, maar de zieken merkten dat in hun euforie niet. De communie was een nieuwe calvarie. Damiaan, de eerste priester en monseigneur, moest de hosties op uitgestoken, besmette tongen leggen. Ze deden het met weerzin, al wilden ze die niet tonen. Ten slotte hadden deze mensen de kerk versierd met bloemenslingers. Ze waren zo opgetogen dat hun Luica Epocopo, Louis de bisschop, bij hen was langsgekomen. Hoog bezoek was altijd welkom en daarom hadden ze Zifferin, een jongen die ooit in het koor van Leonore Fuesnel had gezongen, gevraagd om nog één keer een solo te brengen. De bezoekers wisten niet, maar alle andere aanwezigen wel. Het zou de laatste keer zijn. Maden zaten in zijn voet en als hij recht stond, moest iemand hem ondersteunen. De bisschop kende de jongen en knikte. Ooit studeerde hij in het Hauimanu College. Ooit, dat was 2 of 3 jaar geleden. Hij had de baard nog niet in de keel, want lepra legt de hormonale groei stil. Zifferin stond op om het Hosanna van de Kroningsmis van Mozart te zingen. Iedereen zweeg. De hoge stem van de jongen klonk helder door de benauwde ruimte. Bij een hele hoge toon liep het mis. De jongen kreeg een krop in de keel, maar dat gaf niet. De congregatie wachtte geduldig tot hij de slijmbal op de grond had uitgespuwd en vroeg hem dan te hernemen. Het respect dat er niet was bij de luxueuze kerkwijding in Wailuku was er in deze erbarmelijke omstandigheden wel. Toen bisschop Maigret zich tot de gemeenschap wendde voor het Itemissa-est, hadden de mensen duidelijk spijt dat het al gedaan was, ondanks de warmte. De bisschop verzekerde hun dat hij buiten op hun vragen zou antwoorden. Dan zouden zij die niet in de kerk geraakt waren ook een kans krijgen. Onder een pandanboom, een erratische boom met luchtwortels en kruinen als spitse ragebollen, vroeg de bisschop of de mensen goed verzorgd werden. Ze knikten allemaal van ja. Misschien was Maigret een agent van de gezondheidsraad. De voortvoerder legde uit dat ze voedsel en kleren kregen. Heeft iemand een vraag? Een verzoek? Drong Maigret aan, want het kon niet dat alles perfect liep. De woordvoerder wees met de kin naar Damiaan. Hij moet blijven. Dat zal hij doen, antwoordde Maigret. Dit is Makua Camiano en hij zal bij u blijven. Hij wil zichzelf opofferen om jullie zielen te redden. Hij heeft geen huis. Ik zal hem hout sturen waarmee hij zelf zijn huis kan bouwen. Totdat klaar is, zal hij onder deze boom slapen. Einde citaat. De bisschop wees naar de pandan, de slechtste boom om onder te rusten. Maar voor Hawaiianen het symbool van een vreemdeling die zich in Hawaii vestigde. De Pūhaha kon op de meest rotsachtige gronden overleven dankzij zijn systeem van luchtwortels. Die veelvuldige verankering maakte het zelfs voor een orkaan haast onmogelijk om de pandan te ontwortelen. Maigret hield rekening met een mogelijk falen en legde uit dat Makua Camiano een gelofte van gehoorzaamheid had afgelegd. Als hij, Loica Epicopo, Damiaan zou terugroepen, dan moest hij gehoorzamen. Maar de bannelingen mochten gerust zijn. De katholieke missie zou hen nooit laten vallen, niet tijdens hun leven, ook niet in het uur van hun dood. Als Damiaan zou vertrekken, dan zou er een plaatsvervanger klaarstaan. De Kilauea gaf een stoomstoot om de bezoekers terug te roepen. Het was tijd voor het afscheid. Damiaan stond stil, ernstig en emotioneel. Mensen weenden. Anderen vielen op hun knieën. Maigret deed hun teken stil te zijn. Hij wilde hen zegenen. Daarna scheidde de menigte de bisschop en de priester. Het kostte Damiaan moeite om zich door de groep heen te wringen. Hij kuste de ring van de bisschop en nam afscheid, want hij zou niet meegaan naar Kalaupapa. Maigret vroeg hem nog eens of hij wel zeker was. Dat was hij. 2 weken, zei de bisschop toen. Dan verwacht ik je in Honolulu. 2 weken is genoeg. Daarop reden de consul, de bisschop en de Ierse priester weg richting Kalaupapa. Ruiters draafden mee. Lopers gaven het snel op. Kennismaking met de leproserie van Molokai. Damiaan keek hen na. Niet lang, want een gezond, ogende jonge man stelde zich aan hem voor. Zijn naam was Joseph Manu en hij woonde niet in het Melaatse dorp, maar in Pelekunu, de volgende vallei. Zijn ouders waren taro-boeren. Die ochtend was hij vroeg vertrokken om een lading pai-ai-bussels, de grondstof voor poi, naar de leproserie te brengen. En poi is gestampte en aangelengde taro, het basisvoedsel van de Hawaiianen. Als de priester ooit zijn vallei wilde bezoeken, moest hij het maar vragen. De boot legde schier wekelijks aan. Een blanke stelde zich voor als William Williamson, verpleger, patiënt en Brit. Door zijn werk in Queen's Hospital in Honolulu had hij de ziekte opgelopen en hij was nu verantwoordelijk voor het hospitaal in de leproserie. Er moest hem meteen iets van het hart. Gewoon menselijk contact was voldoende om de ziekte te krijgen. Een vrouw vertelde dat het westelijk dorp niet op Kalaupapa heette. Een vrouw vertelde dat het westelijk dorp niet Kalaupapa heette, maar Kaluapapa. Kaluapapa is niet het platte blad, maar Kalua Kupapau, het putgraf. De dag ging voorbij met verhalen en met veel zwarte humor. Toen de avond viel, werd Damian uitgenodigd om in hutten te slapen, maar hij weigerde. Zijn bisschop wilde dat hij onder de pandang zou slapen. Na een gebed in Sint-Filomena, de heilige der hopeloze gevallen, legde hij een mat over de rotsachtige ondergrond. Beginnende luchtwortels staken hem in de rug en als hij zich draaide, drukte ze in zijn ribben. Insecten hadden nesten in de reten en kropen over zijn lichaam. Damian lag met zijn ogen wijd open en keek naar de ragebolle kruin waardoor hij het snel wisselende wolkenspel zag. Toen er nevel opkwam, volgde er regen. Grote druppels gleden van de lange, scherpe bladeren. Er brandde een lamp in een van de paviljoenen van het hospitaal en hij kon vaagweg de gebouwen achter het hek onderscheiden. Naast hem sloot de eenvoudige houten wand van Sint-Filomena zijn zicht af, maar als hij rekte, kon hij de twee eilanden zien. Mokapu, het schildpad-eiland, leek een zadel, terwijl het andere, Okali, een gigantische haaienvin genoemd werd met een varenhoed. Hij luisterde naar de geluiden van het ogenschijnlijk slapende dorp. De golfslag op het strand. Het gerinkel van de keien als de zee zich op een volgende golfslag voorbereidde. Keien die van de pali, de klippenwand, donderde. Een hond blafte. En ergens bij de rotswand richtte Kalaupapa weerklonk een tamtam. Hij herkende het hula-ritme en een rilling liep over zijn rug. De bijnaam van het banningsoord was Ka-pa-pupuile, het gekkenhuis. William Williamson nam hem de volgende dag mee op een ronde door het dorp. Ze wandelde eerst 500 meter naar de rivier om er zich in te wassen. Een pijpleiding bracht water van de bron naar het hospitaal. De mensen die niet in het ziekenhuis lagen, moesten zich wassen en scheren in de stroom. Kleren wassen werd ook aan de stroom gedaan, maar aangezien de gezondheidsraad maar 1 set kleren per jaar ter beschikking stelde, klopten ze naakt hun broeken en jurken schoon in de rivier. Voor Hawaiianen vormde dat geen probleem. Voor Damian wel. Een betere waterleiding was een noodzaak. Ook omdat wie te ziek was om nog over de muurtjes en door de doornige struiken te kruipen en nog niet ziek genoeg was om opgenomen te worden in het hospitaal, in zijn eigen vuil moest blijven liggen. Het hospitaal was nieuw en proper. De paviljoenen waren groot, luchtig en uitgebreid. De bries die door de open ramen speelde, kon de stank die uit de wonden opsteeg niet volledig wegnemen. Maden kropen door zweren en de diarree op de vloer werd maar één keer per dag weggeschuurd. Schurft, braaksel, vlooien en luizen, vuil, daar vechten we tegen, merkte Williamson schamper op. Hij toonde de gevangenis, twee cellen met een klein venster. Dieven, moordenaars en gekken werden erin opgesloten. De meesten hielden het in hun eigen stank niet uit en crepeerden al na enkele dagen. Straffen waren daarom altijd kort. In de pooihut klopten vrouwen de wortels in grote vijzels tot meel. Lachend likten ze hun vingers af vooraleer een nieuwe bussel paai aan te snijden. Eén hut toonde Williamson niet graag, maar hij moest wel toen een man met een bandana voor zijn neus een kruiwagen naar het minuscule gebouwtje duwde. Het zag eruit of er vodden in lagen. De man duwde met de voet de deur van de hut open en kieperde de kruiwagen om. Een kreunende massa stortte neer. De man duwde de voeten van de hoop de hut in, sloot de deur, trok de bandana van zijn gezicht en keerde terug naar het paviljoen. Het sterfhok, zei Williamson, te mijden. Vaak te bezoeken betekende dat voor Damiaan. Maar hij kon niet meteen naar de stervende gaan, want Williamson was nog niet klaar met zijn ronde. Ze trokken het dorp in en bezochten hutten. Terwijl de patiënten de vorige dag een en al lof waren over de Papa Ole, de gezondheidsraad, hadden ze het nu over Papa Make, de doodsraad. Ze spuwden op de onverschilligheid van de mensen die zieken verbanden. Ja, ze kregen eten. Maar gevangenen kregen dat ook. Ja, ze kregen een set kleren, maar daar moesten ze het een jaar mee doen. Als je verzwakte, kon je alleen maar hopen dat ondervoeding de dood sneller zou brengen. Want het was een mythe dat lepra pijnloos was. Elke dag zagen ze bij medelijders wat hen zelf ging overkomen. Als je vingers krulde, kon je nog hoogstens op 2-3 jaar hopen. Als je organen het begaven, de longen, de maag, dan wist je dat het bijna gedaan was. Priesters hadden mooi praten over de hemel. Maar als je in een hel leeft, is hemel een bijzonder vreemd begrip. Damiaan moest maar begrijpen dat ze in die omstandigheden hun pleziertjes wilden behouden. Ze kweekte de zoete aardappel, de awa, want daar kon je een goede likeur mee stoken. Een haole, Humphreys, die net gestorven was, had een stokerij. Maar ze zouden niet zeggen waar die was. Met kiewortels kon je oei oei maken. Die was nog sterker. Een slok gaf je een kick waar je compleet Lazarus van werd. Freud ist überall, Freud ist überall.
Ist doch aus einer Schale Knecht und Bauersmann.